Even voor de band, wat geweldig zijn ze. Echt. Woehoe. We werken eraan. Je doet meer dan genoeg. Even reclame, daar hou ik eigenlijk helemaal niet zo van. Maar ik heb een boekje geschreven. Tussendoordenkertjes. Dan hoor je er altijd eentje weg te gooien of zo. Hè? Dat doen ze altijd. Sebastien is voor jou. Jij schreeuwt het hardst. Nee, het zijn kleine verhaaltjes uit het alledaagse leven. En hoe ik met Jezus leef. En soms zijn het gewoon hele leuke, grappige verhaaltjes. En soms zijn het hele onderzoekende verhalen. Waar sta ik in het leven en waar is God? En ik schrijf daar af en toe over. En die heb ik verzameld in een bundeltje. Dus na afloop zal ik die voor degene die willen hem verkopen. Nou, ik krijg meteen een belletje. Goed, volgens mij 10 minuten, hè, mag ik. Oh, dat is echt heel moeilijk, is dat. Als ik dan gewoon heel snel praat. Goed, even opzoeken. Ik had hem opgezocht, maar ik kom net van een congres vandaan, politiek. Dus even helemaal schakelen van wonen en duurzaamheid en grote discussies. En dan gewoon lekker hier God aanbidden. Heerlijk. Even kijken. Nou, jongens. Ja, daar is die. Goed. Het is de 31ste vandaag. En ik begrijp dat het eigenlijk heel toevallig was dat jullie de 31ste avond hebben georganiseerd. Maar vanavond 31 oktober is de dag van de reformatie. Daar weten jullie alles vanaf. Want ik denk dat jullie voorganger daar meer dan over heeft verteld. Dat weet hij heel goed. De dag waarop uiteindelijk de ommekeer kwam van we hoeven niet alleen maar het geloof te verdienen door er heel hard voor te werken en dan moeten we ons bewijzen aan God. Maar de openbaring kwam dat we door genade gered zijn. En dat gewoon door het bloed van Jezus, door wat hij voor ons heeft gedaan, we vrij tot hem kunnen komen. Dat is een ontzettend bijzondere dag. Tegelijkertijd is het Halloween. En dat is best wel een pittige avond, moet ik zeggen. Ik ben vaak in Ierland geweest en daar komt het vandaan. Dus vandaar dat ik me al wat meer daarin verdiept had. En het is heel grappig hoe het ontstaan is. Nou, eigenlijk helemaal niet grappig. Maar dat zij op 31 oktober vierde zij het eind van de zomer. Dat was een soort afsluiting van de zomer. Maar zij vierde ook de avond voor Allerzielen. Dat is dan 1 november. Het herdenken van de doden die dat jaar waren overleden. En de Keltische priesters die waren een beetje bang voor de demonen. Dus die zeiden, weet je wat, als we ons nou verkleden als spook, als demon, dan herkennen ze ons niet. En daar is het mee begonnen. En totdat er andere christenen kwamen, die zeiden, zo werkt het niet. Je kan je niet verkleden om een demon weg te drijven. Maar op een of andere manier is dat verkleedfeest gebleven. Uiteindelijk zijn de Ieren een heel deel ook naar Amerika geëmigreerd. Daar is het feest van trick and treat geworden. Kinderen die de mensen een beetje bang maken en dan willen ze een snoepje hebben. Een soort Sint Maarten bij ons, maar dan anders. maar er zijn voor mij twee kanten aan. De ene kant is dat we soms een beetje naïef erover zijn. Dat we zeggen, niet daar druk over maken. Weet je, kan als christenen kunnen soms ook heel hard zijn en veroordelend zijn als het gaat om dit soort feesten. Dan kunnen we heel fel zijn, of fout. En dat mag allemaal niet. Tegelijkertijd is het ook de realiteit dat het bezig zijn met spoken, met horror. Het is een realiteit die echt bestaat. En daar trappen een heleboel mensen dus in. Die denken dat dat allemaal maar nep is. En heel veel is gewoon nep, je kan een spookje spelen. Daar is niks mis mee. Als kind kan je, ik ben een spookje. Weet je, doe je een laken over je heen. Allemaal heel onschuldig. Maar dit is het feest waar het meer en meer gaat over eigenlijk de dood. Ze zijn steeds meer met de dood bezig. En Jezus is daar, of God is daar natuurlijk al vanaf het begin af aan in Deuteronomium heel duidelijk over. Dat hij zegt, ik geef jullie principes om te volgen. En dan zegt hij al in het Oude Testament, ik geef jullie de keuze. Leven of dood. En dat is nog steeds de keuze vandaag de dag. En dan gaat het om, kies jij in het leven de dingen die leven voortbrengen? Of kies jij voor dingen die dood voortbrengen? En het is niet meteen letterlijk de dood. Het is soms letterlijk, maar het is soms ook al het negatieve waar je aan verbindt. En die keuzes zijn er in het leven, dat is heel reëel. Het is heel reëel of jij kiest voor de dingen van God, van goed, van leven. Of dat je zegt, ik kies voor dingen die met de dood hebben te maken. Dus aan de ene kant moeten we daar niet naïef over zijn. Van, ah joh, maakt allemaal niks uit. Beetje Halloween, beetje bloed, beetje horror. Want het is reëel. De geestelijke wereld is reëel. Er bestaan nog steeds heksen. En dat is niet alleen maar Harry Potter in de film. Maar die zijn er echt. En heksen die echt kunnen vervloeken. En die echt, er zijn echte demonen die mensen kunnen teisteren. Die mensen het onder het juk zetten. Die, waardoor mensen nachtmerries hebben. Waardoor mensen angsten hebben. Dat is heel reëel. Dat is heel echt. En we lezen het in het Nieuwe Testament. Dat Jezus een man tegenkomt die echt bezeten is van demonen. En hij zegt ook, ik ben legioen. Maar Jezus is groter. En als Jezus zegt, ga eruit, dan gaan ze eruit. Dat is de hoop en de toekomst die we hebben. Dat je wel degelijk zonder dat kan leven. En dat is best wel lastig. Je kan niet, ik weet een overbuurvrouw van mij, die heeft heel veel last van nachtmerries. En ik zou heel graag voor haar willen bidden. Maar ze wil dat niet. Dat kan. Vrije keus. Gelukkig is daar een vrije keus. En dat het niet aan mij is om daarover iets te zeggen. Maar ik gun haar zo die bevrijding. Ik gun haar zo dat ze lekker kan slapen. Maar ze wil God niet. En dat is haar keuze, dat is prima. Ik hou nog steeds van haar. Ik vind het een fantastische, leuke vriendin. Maar je weet soms dat er een oplossing is. Dat er bevrijding is. En dat het een reële wereld is. De andere kant is dat we ook niet bang moeten zijn daarvoor. Want dat merk ik soms ook onder christenen. Dat ze een beetje panisch erover worden. Oh, we gaan met enge dingen bezig zijn. Nee, daar moeten we niet bang voor zijn. En ik ben zo blij dat de Bijbel gewoon heel concreet al die dingen noemt. Dat het gewoon, die hele onzichtbare wereld, die is er. En kijk maar alleen maar naar jezelf, waar zit jouw geest? Herman Boon heeft zo'n leuk liedje over, waar zijn de vitamine in de sinaasappel? Het is iets anders dan je geest, maar er is een onzichtbare wereld. En gelukkig komt dat terug, ook in de Bijbel. En een van de eerste voorbeelden is Mozes. Mozes die moet samen met de Aaron kijken of hij de farao over kan halen dat het volk weg mag. Het volk zit gevangen, zit onder slavernij. En God gaat Mozes helpen en Aaron, ik ga jullie helpen om te pleiten en dan mag het volk weg. En dan gebruikt God het bovennatuurlijke. Dan zegt hij, ik wil dat je je staf neergooit en dat zal een slang worden. Dat is best wel spooky. Dat je, dat is een soort van, een truc. Het is echt. Dus Aaron doet dat, want die doet alles wat God zegt via Mozes. Mozes durfde niet. Dus doet God het zo, prima. Hij gooit die staf op de grond en het wordt een slang. Wow, de kracht van God. Daar komen de tovenaars, want de farao had tovenaars. Ook heel reëel, bestaan echt. En die gooien ook hun staf op de grond en het worden ook slangen. Dat is al deel 1. God doet wonderen, maar demonen doen ook wonderen. Dat is de realiteit van vandaag de dag. Eindconclusie is dat het namelijk niet om de wonderen gaat, maar om de ontmoeting met Jezus Christus. Maar wat gebeurt er? Wie weet wat er gebeurt? Ja, de slang van God eet de slangen van de tovenaars op. Dat lijkt me trouwens een tafereel. Ik denk er wel eens over na, hoe lang moet dat hebben geduurd? Slang komt eraan, hap, 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 hap. Oké, niet te veel details. Niet te veel details. Dan zie je het verhaal, waar ik vooral even vanavond stil bij staan, is bij Daniel. Daniel is een intelligente man die als geleerde aan het hof is bij de koning. En hij werkt daar samen met onder andere waarzeggers en tovenaars en alle astrologen. En dat is allemaal bij elkaar, is dat daar aanwezig. En Daniel, als godvrezende man, is daar samen met zijn vrienden Sadrach, Mesach en Abednego. Zijn die daar ook aan het hof? Dan is de eerste keer dat Nebukadnezar, die heeft een hele enge droom. Een soort van nachtmerrie of een droom. En dan zegt hij, haalt hij alle waarzeggers bij zich. En dan zegt hij, en geleerden, en zegt hij, oké. Ik wil ten eerste dat jullie vertellen wat ik heb gedroomd. En daarna wil ik de uitleg. Ja, zeggen ze, dat kan toch niet. U moet op zijn minst vertellen wat u heeft gedroomd. Nee, ga ik niet zeggen. Ja, nee, dat is onmogelijk. Ja, toch wil ik het. En dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet. We kunnen nooit weten wat u heeft gedroomd. Oké, zegt hij. Dan laat ik een verordening uitroepen dat jullie allemaal gedood worden. Oké. En dan, dat bericht komt ook bij Daniel. Want hij moet ook opgeroepen worden. Hij zou ook gedood worden. Want hij hoorde bij dat groepje wat dan de wijze heren voor de koning moesten zijn. En Daniel hoort dat, hij denkt, oh, dat is niet zo best. Oh, wacht, ik heb God. Dus Daniel gaat bidden. En hij vraagt aan God, wilt u mij de droom geven van Nebukadnezar? En God doet dat. God geeft hem exact de droom. Dus Daniel, die gaat naar de koning en zegt, wacht even met iedereen te doden, want ik denk dat ik de uitleg heb. En dan blijft hij constant zeggen, dit is niet mijn verhaal, maar dit komt van de almachtige God die mijn leven beheerst en die regeert in mijn leven. Hij blijft elke keer ook naar de koning wijzen, dit gaat over mijn God. Dit gaat niet over hoe geweldig ik ben, dit gaat over mijn God. En dan vertelt hij aan de koning de droom. Over dat beeld, weet je, gouden hoofd en dan zilver en brons en tot aan beneden worden het klei en voeten. En dan vertelt hij, ja, uw koninkrijk is nog heel krachtig van goud, maar de komende koninkrijken worden steeds zwakker. Het blijkt exact de droom te zijn die Nebukadnezar had. Hij zegt, geweldig. Iedereen blijft in leven en ik stel jou aan als baas over al deze geleerden. Prachtig. Dat was nummer 1. Nummer 2 is een tijd later, Nebukadnezar heeft weer een droom. En dat is jaren later en kennelijk weet hij niet meer goed wie Daniel is, want opnieuw haalt hij de geleerden en de tovenaars en de waarzeggers bij zich. Leg mij die droom uit. Ja, weten we niet, ze weten het niet. Maar wacht, er is er eentje die altijd dat wel heel goed kan. Hij heeft, dan zeggen ze, hij heeft een of andere heilige, een of andere geest van de heilige goden in zich, zeggen ze dan. Zo staat hij bekend. Hij heeft een of andere geest van een of andere god in zich. En dan halen ze Daniel, wordt weer bij de koning gehaald. En dit keer vertelt de koning zijn droom over een grote boom en hoe die omgehakt wordt door een engel. En dat de wortels er wel blijven staan. En dan zegt Daniel, ja, dit is het woord van de Heer. Die boom bent u. En er zal een moment komen dat u eigenlijk omvergekapt wordt omdat u niet erkent wie God is. En dan zult u als een gek, als een maniak, 7 jaar als het ware door het gras kruipen. Totdat u erkent wie God is en dan zult u weer helemaal bij zinnen komen. Maar, zegt Daniel, het kan anders lopen als u stopt met zondigen en omziet naar de armen. En eigenlijk dus erkent wie God is. Ja, dat doet hij niet. Hij vindt prachtig dat die droom uitgelegd is. En hij gaat weer door. Pas een jaar later gebeurt het. Nebukadnezar wordt van het een op het andere moment echt waanzinnig en gek. En 7 jaar lang leeft hij als een dier in het gras. Dan komt het moment dat hij God erkent als zijn Heer, als God. En hij wordt weer compleet bij zinnen. En dan erkent hij ook, dan roept hij voor het hele volk uit, de God van Daniel, dat is de almachtige God. Dat is degene die alle macht in hemel en aarde heeft. Dus hij is eigenlijk daardoor echt het geloof heeft hij gepakt. Dan komen we bij de volgende. Ja, Daniel is zo leuk om te lezen. Dan komt hij bij de volgende koning. Dat is de zoon van Nebukadnezar. Die heet Belshazzar. En die heeft een groot feest. En met allemaal mensen bij elkaar, lekker een beetje drinken, een beetje gezellig. En dan ineens verschijnt er een grote hand en die begint op de muur te schrijven. Best wel eng. Ook weer zo'n bovennatuurlijk fenomeen. Ja, ik kan me voorstellen dat ze schrikken. Er staat dat hij lijkbleek werd van schrik, Belshazzar. En dan vraagt hij weer al die waarzeggers en tovenaars, vertel mij wat het is. Wat is dit? Wat is dit? Dit is iets bovennatuurlijks. Ik wil van jullie een antwoord hebben. Weten we niet. Oh, wacht. Daniel. Die nu baas is over ons allemaal. Die weet het. Daniel wordt erbij gehaald. En Daniel die krijgt weer die confrontatie. Het Belshazzar zegt, ik wil graag dat je het uitlegt. En heeft hij de moed, Daniel, om te zeggen, 1 ding. U had dit kunnen weten. Maar uw vader heeft God ontmoet. U kent het verhaal van hoe hij uiteindelijk de almachtige God heeft leren kennen. U bent daar niet in meegegaan. U bent weer weg van God gegaan. Daar begint hij mee, voordat hij het gaat uitleggen. Elke keer weer, het gaat om de keuze tussen de waarachtige God of alle goden. En dat blijft de keuze in het leven van de mens. Maar ik zal uw droom uitleggen. En dan zegt hij wat er staat, mene tekel, uw farsin, precies. Dat zegt hij, ja dat zal jij wel weten Jan uit je hoofd. Te licht gewogen en ja en verdeeld staat er dan dat woord. Oké, waar ben ik? Ik doe het te veel uit mijn hoofd. Nou, ik doe het gewoon uit mijn hoofd. Ik weet de tekst niet meer waar ik in sta. In ieder geval, dat hij zegt, je bent te licht gewogen en eigenlijk is dit het einde. Je koninkrijk gaat stoppen. En dan staat er dat Belshazzar heel blij was met de uitleg of dat Daniel dat had gedaan. En hij benoemt hem tot derde koning. Dus niet de onderkoning, maar de onderonderkoning. En dan staat er, hij benoemde Daniel tot onderkoning en die nacht stierf Belshazzar. Hoppa. Ja, dat is nogal wat. Omdat die gewoon zo ontzettend niet voor God koos. En de gevolgen van het leven zonder God moest aanvaarden. Dan komt er nog een derde keer. Namelijk, Daniel is ontzettend in trek. Ik vind het zo mooi. Hij leeft te midden van al die tovenaars en waarzeggers. Hij doet daar niet eng over. Wij zouden als christen zeggen, dan moet je niet bij in de buurt zijn. Dan word je mee besmet, dat is gevaarlijk. Nee, hij is gewoon wie hij is, samen met God. En de ene die waarzegt vanuit de demonische wereld. En hij doet het samen met God vanuit Gods troon. Dus gewoon een verschil. Met leven bezig zijn of richting de dood. En dan is het zover dat de derde koning, Darius, die vindt Daniel zo goed, die wil hem eigenlijk onderkoning maken. En dat horen de anderen, er zijn er nog twee die daarvoor in aanmerking komen. Die worden jaloers en die gaan een plannetje bedenken. Weet je wat, we gaan naar de koning en dan zeggen we tegen de koning dat we willen een nieuwe wet hebben. Dat iedereen mag alleen maar vragen stellen en u aanbidden en niemand anders. Oh, mooi, is wel een leuk plan. Teken ik. Hup. En vervolgens gaan ze naar Daniel, want ze weten dat hij elke dag nog steeds bidt tot zijn God. En ja hoor, ze zouden nu een foto hebben gemaakt met de smartphone. Check, we hebben hem, even doorsturen, even whatsappen naar Darius, de koning. En daar bleek, we hebben iemand betrapt. En de straf is de leeuwenkuil. En dan komt Darius erachter dat het Daniel is. En dan schrikt hij. Want hij houdt van Daniel. Hij vindt het een fantastische man. Maar ja, die wet heeft hij ondertekend. Dus er moet gebeuren wat hij heeft gezegd. Dus ook dat kennen we waarschijnlijk als kinderverhaal. Maar een echt verhaal dat Daniel in de leeuwenkuil wordt gegooid. En is eigenlijk meestal wachten op, nou ja, snel die put erop en dan hard weglopen denken, want je wil niks horen. Maar Darius die gaat naar huis en die slaapt de hele nacht niet, omdat hij zo eigenlijk in paniek en in de stress is. Dit was het einde van Daniel en ik heb iets ondertekend. En dan de volgende ochtend dan rent hij naar de leeuwenkuil, ze halen de stenen en hij roept, Daniel, Daniel. Eigenlijk heel raar, want je gaat er eigenlijk vanuit, ja, Daniel is gewoon dood. En dan zegt Daniel, ja heer, hier ben ik. Wat is er? God heeft de muilen van de leeuwen dichtgehouden. Een wonder. God is groter dan de tovenaars. Zijn macht is groter. En dan wordt hij eruit gehaald en gered. En het vervolg zal ik maar even niet vertellen. Dat kan je zelf lezen. Ja, het is allemaal oké, we hoort een beetje. De anderen worden er weer in gegooid en die gaan dood. Zo. Ja. Dan werkt hun tovenaarschap dus niet. Wat ik zo mooi vind, als je kijkt naar Daniel, hoe hij dat verkondigt aan de koning, dan zegt hij geen enkele wijze of besweerde, geleerde of waarzegger, kan u een dergelijk geheim vertellen, maar er is één God in de hemel die geheimen openbaart. Hij heeft u, en dat was tegen koning Nebukadnezar, in een droom bekendgemaakt wat in de toekomst zal gebeuren. Hij die geheimen openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren staat. Ik ben niet door bovenmenselijke wijsheid achter het geheim van uw droom gekomen, maar God heeft het mij laten zien. En dat is het verschil. En dat is een echte, reële kracht in die geestelijke wereld die heel reëel is. Waardoor we niet bang hoeven te zijn, maar waardoor we wel mogen weten dat we hebben een God in ons die groter is. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. En dat is heel reëel en dat is heel mooi. En dat geeft rust en dat geeft de relatie met Jezus, met de Heilige Geest, geeft rust, geeft vrede. Demonen zijn altijd op uit om je neer te halen, om je te binden, om je als slaaf te maken. Alles wat jou vast kan houden, zullen ze doen. Jezus geeft vrijheid. Jij mag elke dag kiezen of je hem wel of niet wil volgen. Die vrijheid is er elke dag bij Jezus. Wil je weg bij hem? Het is aan jou. Wil je weer terug? Het is aan jou. Die vrijheid, die ervaar je als je Gods geest in je krijgt. En die vrijheid ervaren mensen niet als ze onder het juk zitten van de demonen. Een van de laatste voorbeelden is dat je ook in het Nieuwe Testament ziet. Dan zijn de apostelen onderweg en die doen allemaal wonderen. En dan loopt er een tovenaar achter ze aan, Simon. En die vindt het eigenlijk wel mooi. Die denkt, ik kan ook toveren. En zij eigenlijk ook soort van. En ik vind het eigenlijk wel stoer wat die allemaal doen. Dus hij vraagt erop na. Op een gegeven moment ziet hij de kracht van de Heilige Geest in mensen komen. Zo de aanwezigheid van God. Dan zegt hij, dat wil ik ook. Ik betaal er wel voor. En dan leggen ze ook uit van, ja, maar dit kan niet. Jij snapt totaal niet waar het over gaat. De kracht van God gaat er niet over om iemand te manipuleren, om te overheersen en om eventjes jouw heerschappij uit te oefenen over de ander. Dat is niet de bedoeling van Gods kracht. Gods kracht is om jou lief te hebben, om mensen vrij te zetten, om mensen leven te geven in overvloed. Dat is de wortel en de liefde en alles wat Jezus bedoeld heeft voor ons. Niks te onderdrukking en misbruik, maar vrijzetten, genezing geven, liefde geven, bevrijding geven en die diepe, diepe vrede bij God. Dat is de kracht van God. God is groter. In Matthäus 10 staat ook, dan beschuldigen zelfs Jezus dat hij zelf door demonen bezet is en daardoor al die wonderen doet. En dan zegt hij, nou, dat is wel knap, want over het algemeen zijn demonen nogal tegen zichzelf gekeerd. Dus dan is het wel heel bijzonder als ik dat zou kunnen. Maar uiteindelijk laat hij ook wel zien dat hij degene is die het wonder doet. En niet door een of andere demon heen. En dan zegt hij op een gegeven moment ook in Matthäus, dat is een hele aparte uitspraak. Wees arglistig als een slang en onschuldig als een duif. En dat klinkt allemaal heel, moeten we nou arglistig zijn? Als het gaat om iets als Halloween, wees arglistig in de zin van, let op. Het is niet zomaar eventjes een beetje spookjes spelen. Maar aan de andere kant mag je ook heel onschuldig zijn als een duif. Mag je heel puur in het leven staan in de zin van, ik ben beschermd. God is in mij. Niemand kan mij in die zin wat maken, want God is in mij. En ik ben beschermd door het bloed van Jezus. Amen. Ik spreek een gebed uit. Lieve Vader, ik wil u danken. Danken dat u een God van leven bent. Heer, u bent niet bezig met dood, maar met leven. Heer, en het leven heeft te maken met de connectie die we hebben van onze geest naar uw geest. Het feit dat we dan eeuwig leven hebben. Heer, dat is zoveel meer dan gewoon hier een leuke dag hebben. Heer, u bent zoveel groter. Heer, en u gebruikt uw kracht niet om ons te overheersen. Heer, maar uw kracht, uw liefde, uw aanwezigheid is er om ons lief te hebben met alles wat in u is. Heer, en daar willen we u voor danken. Heer, we willen ons leven in die zin laten leiden door uw Heilige Geest. Zodat we het leven per dag kunnen leven. Vol van vrede, vol van liefde, vol van rust. Heer, en dat we totaal niet overheerst worden door angst. Maar dat uw vrede de boventoon zal zijn in alles. Heer, dat we elkaar toebidden. Heer, en we willen u daarvoor eren en prijzen. Want u bent de bron van alles. Heer, we danken u daarvoor. En we zegen elkaar daarmee, Heer, in uw naam. Amen.